U luistert weer naar een podcast van In het Wiel. Thijs Sonneveld, een hele goede avond.
Goedenavond.
Alle coronamaatregelen weer in acht genomen in afwachting van de nieuwe, strengere maatregelen. Maar we zitten gewoon thuis. En op vele verzoek een vervolg op de dag van gisteren.
We gaan, van je vader en van je moeder.
Ja, die zeiden wat leuk, een dagelijks podcast.
Ja, dat houdt het ook wel op, toch?
Heb je 3 dagen gemist?
Ja.
Nee, ik krijg alleen maar berichtjes of jij dit niet alleen kan doen.
Dat lijkt me ook niet leuk.
Nee, mij ook niet. Oh nee. Goed, Thijs. Ik zat na te denken, waar moeten we het nou over gaan hebben? En natuurlijk gaan we het over die Giro hebben. Maar het wordt ook een beetje gewoon een daily update eigenlijk.
Ja, dat is deze week toch ook wel nodig?
Ja, dat vind ik ook wel een aardig. Zo krijgt het een aardige functie. Jij wilde het even over Cavendish hebben.
Ja. Heb je dat gezien zondag na Gent-Wevelgem?
Ik heb het inmiddels gezien. Zijn reactie was zwaar emotioneel.
Ja, hij had dus de hele dag vooruit gereden in de kopgroep. Volgens mij ook misschien voor het eerst in zijn leven zo ongeveer. Dat hij de hele dag vooruit reed in een kopgroep in een semi-klassieker. En toen kwam hij aan de finish en toen bleek dat het ook niet voor niks te zijn geweest. Hij wilde dus echt op een bepaalde manier afscheid nemen. En toen zei hij, this might well have been my last race. Toen wist hij dus nog niet of hij morgen de Scheldeprijs zou rijden. De wedstrijd voor sprinters in feite. Ja. Wat genoeg zegt over zijn status binnen de ploeg en over zijn contract voor volgend jaar. Dus ja, het zijn misschien de laatste. Inmiddels is bekend dat hij de Scheldeprijs rijdt.
Ja, we zitten 1 avond voor de Scheldeprijs.
Ja, woensdag is die.
Nou.
Maar ja, het zijn de laatste wedstrijden van Cavendish, normaal gesproken. Tenzij hij ergens opgevist door een kleine ploeg. Ja, ik vind het wel logisch, eerlijk gezegd. Weet je, de laatste dagen zijn er dan heel veel mensen die heel veel eer betonen, elke keer bewijzen aan Cavendish. En ja, dat is ook wel terecht, denk ik. Het is de beste sprinter, misschien wel van zijn generatie sowieso. Maar ja, hij zal ook wel dicht in de buurt komen bij de beste sprinter all time. Al zal Mario Cipollini dan nu boos op de stoep staan waarschijnlijk, als hij dit hoort. En anders Rick van Looy wel, of Alessandro Petacchi. Als je Cavendish ziet hoeveel hij heeft gewonnen en hoe makkelijk hij soms ook won, en wat voor een range aan wedstrijden die ook nog aankomt. Het wordt wel gezegd dat hij alleen maar een sprinter was, maar ja, hij wint ook gewoon Milan Sanremo. En zeker toen dat hij bij High Road fietste, toen kon hij ook gewoon echt een kolletje van tweede categorie soms overleven in de Tour. En won die dan nog, weet je wel. Maar ja, zoals hij de afgelopen jaren rondreed, was het ook echt wel een schim van zichzelf.
Ja,
veel meer.
Dat wou ik zeggen. En er was toch weinig meer van over.
Ja.
Als hij zich wat minder verveeld had, dan had hij natuurlijk 4 jaar geleden afscheid genomen.
Ja, en het is ook wel zo'n renner die dan zoveel heeft gewonnen en die dan zo'n groot voetstuk wordt geplaatst dat ook weinig renners durven te zeggen, ja, maar dat is ook wel een lul. Ja. Dat was het ook. Laat wel wezen, het was ook wel echt een lul. Hij was ook wel iemand die in het peloton wel door sommige renners echt werd gehaat, omdat hij echt gevaarlijke dingen deed. Niet alleen in de sprint. Zie je Tom Velers, die de aanslag van Cavendish eigenlijk ook nooit meer helemaal goed verteerd heeft, zo ongeveer. Maar ook gewoon wel echt onderweg. Dat hij onderlangs kwam in blinde bochten. En dat hij wel echt gevaarlijke dingen deed om zich te handhaven. En er is wel een mooi verhaal over zijn begin bij Telecom. Toen werd hij gescout. En toen moest hij in zo'n labtest doen. En dan heeft hij echt een van de allerslechtste laboratoriumtests ooit afgelegd door een prof afgeleverd.
Nee?
Dus hij heeft, zeg maar, Kevin is echt een typische renner die misschien nu al geen prof meer zou zijn geworden. Omdat tegenwoordig alles via cijfertjes, vermogensmeters en labtesten gaat. En ja, daar was hij gewoon niet goed in. Omdat hij helemaal niet lang achter elkaar een bepaald wattage kan duwen. Hij is wel ontzettend goed in koersen en op het juiste moment vooraan zitten en positioneren. En dat sprintje er nog uitpersen. En dat is niet altijd te meten in een laboratorium. Dus ja, Cavendish heeft uiteindelijk, die werd echt toen een beetje er doorheen gedrukt. Van we moeten ook nog een Engelsman hebben en een jonge sprinter. Laten we maar nemen en dan zien we het wel.
Wat een schitterend toeval is dit.
Goed management erachter, weet je wel, die nog een beetje extra heeft gepusht. En nog een beetje baanrenners, dat is ook nog goed. En wilde een beetje richting die Britse markt wel een beetje openbreken daar, weet je wel. Dus er waren echt allerlei achtergrondverhalen die daar meespeelden. En uiteindelijk is Cavendish, er is geen enkele twijfel over of dat terecht was dat die... dat hij toen werd aangenomen, want het was natuurlijk een fantastische sprinter vanaf het begin af aan. En in die eerste jaren bij Highroad met Greipel, want dat was ook wel een fantastische tweestrijd.
Ja.
Dat is zeg maar 3 wedstrijden goed gegaan. Dat is een eerste ene keer en dan weer een andere keer, dan weer een andere sprint en dat ze een beetje andersom afwisselden. In no time hadden die twee natuurlijk ruzie. En Greipel is dan een beetje meer de verre rechtdoor sprinter, wel echt een goed zak ook.
Ja,
Cavendish is ook wel een beetje meer een klootzakkie.
Ja.
Ik heb 1 keer heel veel ruzie met hem gehad met Cavendish.
Oh, waarom?
Ja, dat was toen was ik bij de Spelen in Londen als journalist. En toen, weet je nog dat Cavendish toen de het Omnium reed en in het in de puntenkoers geloof ik Koreaan overhoop reed. Hij keek om, hij zag de Koreaan in zijn wiel zitten. Die had zijn hele koers op Cavendish afgestemd. En toen gaf hij in één keer een zwieper naar links onder in de baan. En toen reed hij die Koreaan zo, die schoot. Ja, die had geen enkele kans. Hij ramde gewoon het voorwiel onder zijn fiets vandaan. En ja, de jury besliste om er niks mee te doen. Misschien een beetje Engelsman in Engeland of in Groot-Brittannië. Dat is natuurlijk altijd wel... lastiger misschien om een of andere onbekende Koreaan uit te halen, als het andersom was gebeurd. Dan weet ik zeker weten dat die Koreaan was gevierendeeld daar.
Ja, dat was niet moeilijk.
Nee. En hij won toen uiteindelijk brons op het Omnium. En toen stonden we in de mixzone. En toen, die hele Engelse pers, wat een super chauvinistische, nationalistische pers is als ze wordt gewonnen. Die stond natuurlijk allemaal een soort om hem heen te juichen en allemaal... hele leuke softball vragen te stellen. Hoe voel je je nu? En ben je zo blij dat het nu ook op de baan is gelukt? En blablabla. En ik had mijn computer bij me en die zei, maar mag ik even vragen, wat vind je eigenlijk hiervan als je hier naar kijkt? We zien niet even dat filmpje zien dat hij die gozer onderuit reed. Hij ging helemaal uit zijn plaat. Hij ging me soeën en ik was een klootzak en een teringleier en een asshole en weet ik wat ik allemaal was. En hij moest mijn accreditatie noteren en hij ging me voor de rechter slepen omdat ik een vraag had gesteld over wat hij ervan vond dat hij die gozer had onderuit gereden. De keer daarop dat ik hem tegenkwam in de wedstrijd, bij de wedstrijd was ik ook lucht voor hem.
Ja, en dat heeft hij onthouden dus.
Het lijkt me wel zo iemand die dit soort dingen tot in de eeuwigheid onthoudt. Ja. Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit of ik die wel of niet ooit heb gezegd. Ja, maar ik denk wel dat ik ooit in 2048, als Cavendish ergens nog een keer met dwars kan zitten, mijn boter en mijn hagelslag om kan kiepen als ik het niet zie, dan doet hij.
Dan gaat hij het doen. Ja. Schitterend. Ik zit even te kijken wat zijn beste jaar was. Daar gebruiken we dan de Pro Cycling Stats voor.
Ja.
2009. Hij had gewoon 19 etappes in totaal was dit. 19 etappes in grote rondes.
Eigenlijk dat we dit zonder te kijken moeten zeggen. Hoeveel etappes in de Tour de France heeft hij gewonnen?
Nou, zeg maar.
Ja, kijk het, ik zie het nu voor me. We geven de huiskamervraag. We geven de luisteraars thuis 5 seconden om na te denken. Hoeveel etappes in de Tour de France heeft Mark Cavendish gewonnen?
Het goede antwoord.
Het goede antwoord is 30. Dat slaat toch nergens op. 30 etappes.
Mijn hemel.
15 in Giro. 1 keer wereldkampioen. 3 keer de Scheldeprijs. Milan Sanremo. Nou ja. 3 keer een etappe in de Ronde van Spanje. Maar die heeft hij niet zo vaak gereden. Wanneer is de laatste overwinning?
Ja. Dat is ook wel een goeie. Dat is echt een eeuwigheid geleden, denk ik.
Stage 3 in de Dubai Tour. Wow. Februari 2018.
Ik heb hem niet gewonnen.
Ik heb hem ook niet gewonnen. Nee, ja, je moet het maar doen. Nou ja. Voor Buhani, Kittel. En Blythe. Nou. Groenewegen 10e. Nou, niet verkeerd.
Goed.
Anyway, ik ben benieuwd. Morgen. Pak de Giro even bij. Pak je grote rondeboek.
Ja, heb ik.
De Garibaldi.
Scheldeprijs is woensdag. Zo, helder. Wij nemen de Garibaldi. Il Garibaldi. Rustdag vandaag. Was het. Morgen gaan we door. Op dinsdag gaan we van Lanciano naar Tortoreto. En we zijn inmiddels aan de Adriatische kant van Italië aangekomen. Als ik het goed heb, maar dat heb ik wel, denk ik. Bij Pescara in de buurt, daar gaan we langs.
Zijn er dus renners die in hun rondeboek kijken en die zich niet echt verder in de etappen verdiepen en die kijken in hun rondeboek en die denken, oh, wat is het? Nou, start een klein beetje naar beneden, een beetje vlak, ja, een beetje binnenland in, ja, geen college van vierde, college van vierde, college van derde, college van vierde, nou.
Ja.
Kom wel zwart voor de maar worden. He, zo. Ja,
ja. Maar dan.
Maar dan!
Oh, dit is echt... Maar je hoeft maar 3 regels te lezen van wat hier staat. Je schrikt al in je kuiten, hoor.
Nou, doe eens voorlezen dan.
Mijn hemel. Nou, wat zou ik doen? Engels. The stage course is varied. The rough wall climbing finale. Lekker, we gaan muurtjes klimmen. Ja, langs de Adriatische kust. En dan kom je uiteindelijk in de Muro di Tricale. 18% maximaal. Dan lees je een beetje verder. En dan komen er nog wat op de closing circuit, de lokale ronde. Komt er een succession of punchy climbs of nearly 40 kilometers. 40 kilometer lang, dit soort muurklimmetjes. Ja, dat wordt echt... Er worden een aantal klimmen genoemd. 10% gemiddeld, 18 max, 24% max, 20% max, 18% max. Ja, het is werkelijk verschrikkelijk.
Onze rekenfin op Twitter, Amati Porrelli,
ja.
Aanraden het je om te volgen voor iedereen die op Twitter zit. Volg type Amati en dan kom je er wel. Dat is ongeveer de meest secure persoon op Twitter. Die zoekt echt alles 100.000 keer na. Die heeft de laatste 60 kilometer van de route op Google Street en dan dat soort dingen zitten uitvogelen. En die zegt, spent an hour analyzing route and have to say, damn, last 60 kilometers of stage 10 is more complicated than it looks on paper.
Ja. Yeah.
Het wordt, dit is een soort... Een soort lijkbastenakeluikje.
Ja, is dat het?
Ja, over de stukken in de wanden en allemaal dat soort dingen. Maar ja, het verschil is dat niemand hier de route kent en daar wel.
Ja. Yo, ik dacht meer Leeberg, Paterberg, Koppenberg.
Nou, zit er wel echt klimmetjes in van meerdere kilometers, hoor.
Meer dan dat dus. Ja, oké.
Nee, weet je... De Leeberg stelt sowieso niks voor. Dat doen ze
nee, oké. Okay, om even
wat... Maar de Paterberg is een paar honderd meter. Weet je, de Keuterberg is ook maar... dus uiteindelijk ook maar een paar honderd meter. En nu zit je wel echt op klimmetjes van... soms van 2-3 kilometer.
Ja, dat
dus het zijn meer redoutjes.
Ja. Ja. Tortoreto, Colonnella, Conto Guerra en nog een keer Tortoreto. Maar dan van een andere kant zo te zien. Ja. Gadverdamme, ja. Het is echt allemaal verschrikkelijk, ja.
Ja, een ritje voor voetbalzang om eens even alles op alles te zetten.
Ja, dan zeg je wat, ja. Maar hier had hij Vlasov en Lopez wel goed kunnen gebruiken.
Ik denk dat hij hier sowieso goed had kunnen gebruiken.
Ja.
Ja, hij heeft... Ja, ja, hij ging met het sterkste team naar de Giro.
En het is ook wel ernstig. Voor de Giro waren ze...
Ja, dit is wel ernstig Nibali ook, ja. De hele dag op en af. Ja, die gaat gewoon een trek op kop zetten ergens weer. Een natte afdaling en dan gaan we weer. Dan zijn we weer vertrokken. Het gaat niet regenen, dat moet ik wel zeggen.
Dus
het,
hey? Oh, oké. Okay.
Natte afdaling zullen er niet worden waarschijnlijk. Maar dit zullen niet de dagen zijn waar bijvoorbeeld Kruiswijk naar uitkijkt. Die lijkt toch wel iets van explosiviteit. Dat is die al niet echt. Maar het lijkt wel iets van explosiviteit te missen. Wat logisch is natuurlijk, omdat hij zich niet optimaal heeft kunnen voorbereiden dankzij die schouder. En dan zit dat laatste procentje wat je dan nodig hebt om echt uit te halen op je explosieve vermogen, dat zit er misschien nog net niet in. Dat zag je wel in die zondagrit. De laatste kilometer was dan aan 11%. Ja, ik denk dat het hem wel is tegengevallen hoeveel tijd hij dan daar verloor op Kelderman en Vogelsang. Dus ja.
Kan dat erbij komen? Ik heb het hem ook zelf gevraagd. Hij zegt, nou, ik weet wel dat... Hè, dat dan gaat het over dat minder slecht worden. Waar we het een paar dagen geleden over hadden. Dat is een van zijn grote kwaliteiten. Hij zegt wel van, ja, ik hoop nog wel een beetje beter te worden. Wat, maar die punch is toch... Dat is toch bijna iets wat je zou moeten trainen of zo? Waar je heel specifiek nog aan moet werken richting een ronde? Of hoe werkt zoiets?
Ja, wat je normaal gesproken doet, en dat is naar een grote ronde iets minder dan voor eendagswedstrijden en zo, is dat je legt het een beetje als een soort piramide. Dus eerst de basis, dus het meer duurwerk, en dan naarmate de wedstrijd dichterbij komt, dan ga je steeds meer een kleiner steentje erbovenop zetten. En ja, de laatste steentjes zijn dan in principe de steentjes waar je meer korte intervalletjes doet. Daar kom je ook het snelst van in vorm, zeg maar. Maar ja, ik kan me goed voorstellen dat bij Kruiswijk, als je niet goed aan je stuur kunt trekken en zo, dat wel vrij lastig is als je schouder kapot is. Dus ja, ik denk wel dat er wel een beetje bij ingeschoten. En los daarvan heeft hij natuurlijk gewoon ook minder gekoerst dan heel veel concurrenten. Die wel allemaal gewoon de Tirreno hebben gereden en zo. En die wel wat beter voorbereid naar die ronde toe zijn gegaan. En je zag het ook wel een beetje op de Etna al, dat het wel goed zat met zijn inhoud. En dat hij elke keer... moest passen op het moment dat ze even aangingen en even versnelden. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij hem. Maar juist de laatste jaren waarin hij beter was geworden, waarom hij nog zo'n stap maakte, zodat hij op het podium van de Tour terecht kwam, was dat hij zijn explosiviteit zo kon aanscherpen dat hij net wel mee kon. En als hij de hele tijd net wel mee kan, en dan komt het op week 3 aan, wie dan nog het meeste over heeft, dan kan hij daar ook echt van profiteren. Je hebt, als je zijn Giro's ook bekijkt door de jaren heen, dan zie je dat ook echt heel erg terug. Er was een Giro waarin hij echt ging voor de top 10 rijden. En toen werd hij in zo'n rit als naar Tortoreto, dus de rit van morgen. Werd hij verrast door Astana. En zat hij ergens op positie 30 of zo. En toen reed er 25 weg. En hij kreeg dat gaatje niet dicht. Dus er viel een gat, zeg maar, 5 posities voor hem. Hij moest het gat proberen dicht te rijden. En het lukte niet. Toen verloor hij 5 minuten.
Zo.
En later werd hij nog... Dat was de Giro waarin hij eigenlijk voor het eerst echt ook zo goed reed. En dat hij in die laatste week met Contador en zo naar boven reed. En dat hij
2015.
Keer, uit mijn hoofd wel, ja.
Ja, het is een jaar voor de Agnello.
Ja. Ja. En ze hebben ook echt met hem... Ze zijn ook echt met hem aan de slag gegaan de laatste jaren. En ze hebben echt geprobeerd om hem... We gaan proberen om wedstrijden van een week aan te pakken als we gaan scoren in die wedstrijden van een week. Dus zorg maar dat je bij de eerste 10 staat na een wedstrijd van een week. Want als je dat voor elkaar krijgt, als hij dat voor elkaar krijgt dat hij na een week bij de eerste 10 staat, dan kan hij mee gaan doen voor de grote ronde winnen in week 3. als jij in de eerste week meteen 5 minuten ergens kwijt bent, ja, dan ga je dat nooit ergens terugvinden.
Nee.
En eigenlijk ook niet als je 3 minuten kwijt bent. Dus ja, het lijkt wel alsof hij met deze gebrekkige voorbereiding dan weer wel 1 stapje terug heeft moeten doen. Dat hij dus dat deeltje niet goed heeft kunnen aanscherpen dit jaar. En de, ja, het is natuurlijk ook met corona, door de hele coronamaatregelen, zijn ook gewoon de renners meer in het voordeel die dat meer van zichzelf hebben. Dat punchy karakter, zeg maar. En dat heeft Kruiswijk sowieso niet. Dus hij had al niet veel gekoerst. En als je dan op je knuiter gaat, in de Dauphiné en de Tour ook nog mist, en daardoor ook nog gewoon wekenlange koers mist. Ja, het lijkt me heel moeilijk om dat terug te krijgen. Maar goed, ja. Het ligt heel erg aan week 3, hoe de koers dan is, hè? Hoe iedereen op zijn knieën zit, ja of nee. En hoe zwaar die bergetappes worden. Dat weten we eigenlijk nog steeds niet.
Nee, dat weet je volgens mij 2 uur van tevoren ook niet. Nou, ja, niet overdrijven.
Op papier is de Stelvio-etappe de zwaarste. En daar kun je natuurlijk wel echt een enorm tijdverschil goed maken. Een enorme achterstand ook goed maken. Maar ja, het is nu aan het sneeuwen op de Stelvio. En het is min... De voorspelling voor de komende week is dat er echt min 10, min 11 is. Dan ken je er niet op. Kijk, daar hoort helemaal niet af. En dan schijnt het te zijn dat het daarna een beetje omslaat. Dus dat het daarna ongeveer 0-1 gaat wordt. Vind ik ook best wel wat als we bij min 1 de Stelvio af gaan rijden. Maar goed. I don't know.
Ik heb net voor de hele In het Wiel Club hebben we een bedrijfsuitje geboekt. Nou, de Stelvio, we gaan skiën.
Oh, eigenlijk.
Dat is... volgens mij moet je dat...
Als we daar Stelvio, de koersen...
Die Stelvio gaat er echt niet in liggen. De kans niet.
Over 2 weken, of een kleine 2 weken, tijdens in de Vuelta naar de top van de Tourmalet. Daar ligt... Daar moet je ook eens kijken voor de grap. Hoe het daar zit met de sneeuw nu. Dat ligt onder zo'n dik pak sneeuw. Dan weten ze echt niet meer waar de weg loopt.
Nee, ik zag dat... correct me if I'm wrong. Maar dat Gesink, die had daar gereden in de buurt.
Ja, dat zou goed kunnen, ja.
Ja, dat was volgens mij...
Niet zo ver van Andorra.
Ja, dat was halverwege was het al echt een dik pak sneeuw. Maar die Vuelta... zie jij die Vuelta doorgaan dan?
Dat lijkt me... Ja, nee. Jawel.
Nee, maar het is een absurd parcours als je kijkt naar de timing van het jaar. Ze komen voor het eerst in jaren... We gaan nu een aantal jaren, mag ik af en toe ook naar de Vuelta. Maar je komt niet in Alicante, je komt niet in Granada. Je komt niet daar beneden in Andalusië.
Nee, dat is niet echt heel goed nagedacht, hè?
We gaan niet die woestijn in tussen Andalusië en Madrid. Ja. Niks, gewoon niks. Gewoon alles. Hupsakee, Cantabrië. Hoe heet die streek daarboven? Baskeland.
Ja, nee, ik heb in Cantabrië gewoond. En ik kwam daar in december, januari aan. En toen dacht ik, ik ga lekker naar Spanje. Toen had ik al 2 jaar in Zuid-Frankrijk gewoond. En daar was ik gewend dat ik hier gewoon de hele winter kon doortrainen in kort. Nou, vooruit af en toe een kniestukje aan of een petje op. En dat was het dan wel. En toen kwam ik daar aan ergens in januari in Cantabria. En toen was het een partij koud, jongen, alleen maar. Regen, regen, regen. Het is gewoon elke dag, ja, gewoon elke dag 3 graden boven nul en regen. Nou ja, dan zal het in november zal het een keer 5 graden boven nul en regen zijn. Maar... Nee, ja, het slaat natuurlijk nergens op. Dat hebben ze in de Giro wel een stuk beter gedaan. Want ze gewoon zijn begonnen in Sicilië.
Ja. Nou ja, maar ja. Daar rij je, als je naar de Stelvio rijdt, dan weet je ook dat je tegen gaat komen. Dus er gaat sowieso nog iets gebeuren op dat vlak.
Ja.
Maar ja, eerst maar eens even etappe 10, hè, is het, toch? Ja.
Tortoreto.
Dus we moeten 60 kilometer finale, kunnen we kijken.
Ja. Heel benieuwd naar de man wiens naam we niet zullen doen.
Nee, ja, als je hier lekkere benen onderschroeft, dan kan je een eind komen, denk ik. Ja, ik ben wel echt, ik noemde hem net even snel, maar ik ben ook wel echt benieuwd naar Nibali. Volgens mij is dit een sleuteletappe voor Vincenzo Nibali.
Ja, ja.
Die kan hier morgen gewoon 4 minuten 50 aan zijn broek krijgen.
Ik krijgen, Nibali.
Ja.
Dat hij het verliest.
Ja, hij gaat het zeker niet. No way dat Nibali morgen 4,5 minuut gaat pakken op iemand anders. Maar hij kan wel. Ik denk dat het risico is veel groter dat Nibali 4,5 minuut gaat verliezen.
Nee joh, hou ja. Of schij uit. Waar slaat dat nou weer op?
Nou, let maar op.
Even een beetje onderbouwing. Je kan niet dit soort uitspraken doen en dan gewoon niet onderbouwen.
Hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Hij is niet zo scherp. Hij moet het hebben van zijn ploeg op kop zetten als iemand anders lek rijdt. Dat deed hij altijd wel, maar dat deed hij vanuit een soort suprematie. Vanuit een soort klasse. Vanuit een soort qua jongens kwaliteit. En nu is het anders. Als je hem langs ziet fietsen, ik ben er een weekje geweest. Als je hem langs ziet fietsen, er zit geen vuur meer in. Hij wordt betaald van de verbrande koffieboontjes en dat merk je aan alles. Weet je, het is een uithangbord. Ze hebben de mooiste promo gemaakt van alle grote ronde promo's die er ooit gemaakt zijn. Nou, legendarisch.
Scary, vond ik hem.
Ja. Scary, mooi, toch?
Ja, je moet hem even terugkijken als je hem niet hebt gezien. Dat de Pantani in één keer weer...
Ja, het is echt schrikken.
Lijkt te leven.
Ja. Nee, ik schrok ook een beetje. Maar het is prachtig gemaakt. En er speelt hij de hoofdrol in. En dat komt natuurlijk allemaal door Sergio Fredo. Ja, en het zit er gewoon niet in dit jaar. Het zit er gewoon niet in.
Ja, dit soort etappes, als het nou echt gewoon dikke vette bergop is, dat het gewoon alleen maar aan het pedaal is, dan geloof ik nog wel. Maar dit soort etappes met de hele tijd op af, zo'n soort luik Lombardije-achtige etappe, dat kan niet dromen. Ik denk dat ze morgen bang zijn. Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat vroeger zijn we Nibali. Zou ik wel even. Zoals dus een ritje als vandaag. Als die ergens gaan. Stoel riem me vast hoor.
Ja, nee, is het natuurlijk logisch dat je erover nadenkt. Maar nou, ik geloof er gewoon niet in dit jaar.
En ik heb we spreken elkaar. Nee, ik geloof ook niet.
Ik heb Nibali hoog zitten. Dus, maar ik denk dat het morgen al breekt. Dat het al kraakt. Dat het piept. En dat het te veel is.
Nibali breekt het nog nooit. Als het breekt, dan breekt hij samen met Vogelsang of zo. Dat hij Vogelsang gaat laten verliezen. Of zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel die te lopen in de laatste honderden meters van Gent-Wevergem. Dat ze zo in één keer uit de kopgroep verdwijnen. En dat Nibali dan alleen maar naar de Vogelsang zit te kijken. En alleen maar zegt. En nu? Als ik niet win, dan jij zeker niet.
Dan jij zeker niet. Nee. Nou ja.
Nou, ik spreek je morgen, maar ik geloof er niks van. Ik denk dat niemand die gewoon gaat aanvallen. Dat juist deze ritten gaat gebruiken om renners
druk erop
die minder ervaren in zijn onder druk te zetten.
Zoals hij ook deed bij Roglic in die Lombardije-rit.
Zeker.
Ja. Die op de fiets van Antoinito naar beneden dook.
Ja. Nog even een vangrailtje kopte.
Wat een moment was dat. Goed. Hoe lang is het eigenlijk morgen? Oh, lekker. 177. Goh, wat heb ik toch zin in die rit, zeg. Nou, ik ga hem snel online zetten, want anders heeft deze podcast helemaal geen zin meer.
Ja, hup. Het is allemaal veel te lang. We gingen dat hele idee van een kwartier per podcast, dat wordt hem niet, hè, zo. Hey, er is te veel om over te praten.
Meneer Sonneveld, ik mag de wekker niet meer zitten. Daar krijg je ervan.
Ja, dat is waar. Okay. Ik was al drie kwartier bezig over Cavendish. Toen moesten we nog beginnen.
Ja, dat is ook waar. Nou, hartstikke fijn. Spreek je morgen. Dit was hem.
Doei.
Doei. Ciao.